Ook vandaag bent u weer hartelijk welkom bij deze aflevering van De Bijbel Door, gemaakt door Transworld Radio. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website transworldradio.nl. In deze serie gaat u in 5 jaar tijd met ons de Bijbel door, van Genesis 1 tot en met het laatste vers in Openbaring 22. Vandaag gaan we verder met de toespraak die de Heer Jezus aan het eind van zijn leven heeft gehouden. Op de avond voor het paasfeest sprak hij uitgebreid met zijn discipelen. Hij liet ze niet in het ongewisse over wat hen allemaal nog te wachten stond. God doet dat sowieso niet. Door de Bijbel geeft hij ons veel informatie over wat er nog allemaal staat te gebeuren in de toekomst. Het is misschien niet altijd even makkelijk te begrijpen. We hopen daarom ook in de komende jaren dit onderwerp via de profetieën wat nader uit te leggen. De vorige keer hebben we hoofdstuk 13 uitgelezen. De avond begon met de voetwassing. Elkaar in liefde dienen en als het nodig is terechtwijzen vanuit de liefde van Christus. De Heer voegt aan dit gedeelte toe dat wie het niet alleen weet, maar ook in praktijk brengt, een gelukkig mens is. Geloof is mooi, maar het komt pas tot zijn recht als het in de dagelijkse praktijk ook zichtbaar is. Het moet handen en voeten krijgen. De volgende gebeurtenis die avond was emotioneel. De Heer Jezus gaf aan dat hij verraden zou worden, notabene door een van zijn eigen mannen. En hoewel hij tot het laatst de deur voor Judas openhoudt, bekeert Judas zich niet. En dan staat er zo treffend dat uiteindelijk Judas hen verlaat en naar buiten gaat, de nacht in. Zijn keuze om mee te werken aan de dood van Jezus brengt hem in de duisternis. Iedereen die bij Jezus wil horen, mag in het licht leven, maar wie hem verlaat, gaat geestelijk gezien de nacht in. De Heere kan dan vrij uit met de andere toegewijde discipelen verder praten. Hij geeft hen een nieuw gebod, om elkaar lief te hebben. Daarin zullen de mensen iets van Christus terugvinden. Als christenen die liefde onder elkaar hebben, dan zal dat mensen ook overtuigen van de liefde van Christus, meer dan wat dan ook. Johannes 14, daar gaan we verder.
Johannes 14 is het vervolg op Johannes 13. In vers 31 van Johannes 13 was de heiland begonnen met het toespreken van zijn leerlingen. Judas had het gezelschap verlaten en was gaan doen wat hij van plan was. In vers 34 van Johannes 13 gaf de heiland zijn volgelingen een nieuwe opdracht. Heb elkaar lief. Heb voor elkaar net zoveel liefde als ik voor jullie heb. Want daaraan zullen de mensen zien dat jullie mijn volgelingen zijn. Daarna volgde de vermaning van Petrus. Luister goed. Nog voor de haan kraait, zul je 3 keer gezegd hebben dat je mij niet kent. Dat was niet alleen schrikken voor Petrus, maar ook voor de andere leerlingen. Vanaf Johannes 14 vers 1 tot en met 16 vers 33 gaan we nu de afscheidswoorden van de Heer Jezus lezen en overdenken. Het zijn de woorden die de heiland sprak voordat hij in Johannes 18 gevangen wordt genomen. Johannes 14 vers 1. Wees niet ongerust, vertrouw op God en vertrouw ook op mij. Om zijn leerlingen te helpen de ongerustheid weer wat te boven te komen, laat Jezus er een oproep op volgen. Vertrouw op God en vertrouw ook op mij. Zij doen er goed aan eenzelfde vertrouwen in hem, de gezondene van de Vader, te hebben als in God. Ook wat het vervolg betreft in de versen 2 en 3. Terwijl Jezus nog tegen Petrus spreekt, geeft de Heer in Johannes 14 een weg terug door de donkere nacht van verloochening, naar de goede verhouding tot God. Het heeft Petrus getroost. Johannes 14 heeft vaak de schrik opgevangen van mensen die niet meer wisten waar ze heen moesten. En, luisteraar, vandaag kan dat nog steeds. Horen wij de stem van Jezus die vandaag zegt: wees niet ongerust, vertrouw op God en vertrouw ook op mij. Veel mensen zoeken op dit moment naar troost. Ze verlangen naar vrede in hun hart en leven. Alleen de Heer Jezus kan die troost geven. En hier, in Johannes 14, zegt de Heiland waar die troost op berust. Niet op mensen, maar op God. Wanneer Johannes over geloof spreekt, gebruikt hij er altijd een voorzetsel bij. Het geloof is niet passief en ook niet actief. Het is geloven in of vertrouwen op. Christus zegt, vertrouw op God, vertrouw ook op mij. Johannes 14, vers 2. In het huis van mijn vader zijn veel kamers. Als dat niet zo was, zou ik het jullie wel gezegd hebben. Ik ga er nu heen om alles voor jullie in orde te maken. De Heer Jezus roept zijn leerlingen op om vooral vertrouwen te hebben in wat hij tegen hen zei. Dat is ook van toepassing op wat hij nog verder ter bemoediging aan hen kwijt wil. Zo krijgen ze nu van hem te horen dat hij heen gaat naar het huis van zijn vader om er voor hen plaats te bereiden. Daarmee grijpt Jezus vooruit naar het sterven van zijn eigen leerlingen. Dankzij zijn heengaan worden zij dan in de hemelse heerlijkheid opgenomen. Met de aanduiding het huis van mijn vader bedoelt de Heiland in dit verband de hemel. Paulus schrijft erover in 2 Korintiërs 5 vers 1. Wij weten dat als ons lichaam sterft, wij een nieuw huis in de hemel krijgen, waar wij altijd mogen wonen. Dat is een huis door God gemaakt en niet door mensen. Dan zal er voor iedere gelovige een einde komen aan alle onrust en verwarring. In Johannes 14 zegt de Heer het tegen zijn leerlingen. De uitdrukking in het huis van mijn vader zijn veel kamers maakt zowel de gedachte van de veelheid als die van de verscheidenheid duidelijk. Bij God is er plaats voor zeer velen, een schare die niemand tellen kan. Maar tegelijkertijd mag ieder kind van God daarbij een eigen plaats innemen, de verscheidenheid. Later in vers 23 zal de Heiland ook tegen zijn volgelingen zeggen dat hij en zijn vader in en door de Heilige Geest ook bij hen komen wonen. In dat gebeuren gaan de woorden uit vers 2 al voorlopig in vervulling, om straks des te meer werkelijkheid te worden in de hemelse heerlijkheid. Ook daarom was er voor de leerlingen geen enkele reden om nog verder ongerust te zijn. Is het voor een gewoon mens mogelijk om vast te stellen wat het huis van de Vader is? We kunnen het proberen. Het is een huis in het uitgestrekte heelal waarin wij leven. Wij leven op een klein hemellichaam, de aarde. Op het totaal van het heelal is het maar een stofje. Wij mogen leven in het huis van de Vader. Een sterrenkundige noemde het heelal een uitdijend heelal. Lang geleden dachten de mensen dat de sterren in de hemel zoiets als lampjes waren die erin waren geschroefd. Toen mensen onderzoekingen gingen doen, ontdekten zij dat de aarde een onderdeel is van een zonnestelsel. Ook dat de aarde met nog een aantal andere planeten om de zon heen draait. Daarna is ontdekt dat we niet het enige zonnestelsel zijn. Ons zonnestelsel maakt deel uit van vele zonnestelsels die samen de Melkweg vormen. Luisteraar, de Melkweg is maar één van ontelbare sterrenstelsels. Het dichtstbijzijnde, volgende sterrenstelsel is de Andromeda-nevel, die ongeveer 2 miljoen lichtjaren van de aarde is verwijderd. Maar zelfs de sterrenstelsels zijn niet het einde van de kosmos. Voorbij aan de sterrenstelsels vinden we quasars. Een quasar is een op een ster lijkende radiobron. Men heeft in het verleden enkele quasars gevonden die deel uitmaken van zeer ver verwijderde groepjes extragalactische stelsels. Deze stelsels worden door sterrenkundigen quasars genoemd, omdat we niet weten wat het precies is. De quasars zijn gevonden met behulp van radiotelescopen. Voorbij de quasars zijn nog meer dingen ontdekt die in de sterrenwetenschap blobs worden genoemd. Bij al deze dingen ontdekt de mens hoe klein hij zelf is en hoe oneindig groot het heelal en de kosmos is. Zo'n oneindig heelal doet de mens iets vermoeden van de grootheid van een oneindige God en hopelijk ook van eigen kleinheid en nietigheid. Aan de andere kant hebben wij mensen een nogal hoge pet op van onszelf. Soms uit zich dat in een taalgebruik van mensen aan het adres van de levende God, waar je verdrietig of boos over kan worden. Alsof een schepsel het recht zou hebben om rekenschap van de schepper te vragen. Een goed leerboek op dit gebied is het Bijbelboek Job. Vanuit Job 38 geef ik een voorproefje. Wie is het die door onzinnig gepraat mijn besluiten onbegrijpelijk probeert te maken? Maak u maar klaar, zet u schrap, want ik ga u vragen stellen om te zien wat u weet. Waar was u toen ik het fundament legde voor deze aarde? Zeg het mij, u weet immers zoveel. Weet u hoe haar afmetingen werden vastgesteld en wie dat alles heeft nagemeten? Kom, vertel op. We maken een sprongetje naar Job 38, vers 31. Dan vraagt de Heere: kunt u de Pleiaden aan elkaar vastbinden of ketens van de Orion losmaken? Kunt u de dierenriem op tijd laten schijnen en de grote en kleine beer de weg wijzen? Kent u de wetten van het heelal en kunt u bepalen welke invloed zij op aarde uitoefenen? Een hoofdstuk verder komt Job weer aan het woord, omdat de Heere hem vraagt: wilt u nog steeds reden twisten met de Almachtige en hem verbeteren, of is dit genoeg? Kan de man die mij wilde bekritiseren mij nu ook antwoorden geven? Job antwoordde God: ik ben een onwaardig mens. Hoe zou ik u kunnen antwoorden? Ik leg mezelf het zwijgen op en zal niet voor de tweede maal spreken. Ik heb al veel te veel gezegd. In Job 42 moet Job tegen de Heere zeggen: ik praatte over dingen waarvan ik niets weet en die ik niet begreep, dingen die veel te ver boven mijn begrip uitgaan. De Heere kan ons met één enkele armzwaai van deze kleine aarde wegvegen en opnieuw beginnen. Hij kan met één enkel woord ons bestaan laten verdwijnen en er zou niets worden gemist, maar dan zou hij zijn liefde niet hebben kunnen laten zien. De Heere zou dan zijn rechtvaardigheid en gerechtigheid hebben laten zien, maar niet zijn liefde. God houdt van ons. Hij houdt van u en mij, niet omdat wij die liefde waard zijn, maar hij houdt van ons, ondanks het feit dat wij absoluut en geheel verdorven zijn. Van nature zijn wij allemaal schreeuwers tegen God en roepen hem ter verantwoording voor alles dat naar onze inschatting volledig uit de hand is gelopen. Daarbij willen wij niet toegeven dat wij ontspoord zijn en onze schepper zijn kwijtgeraakt. Maar de Heere, de schepper van alle dingen, laat ons niet liggen in onze verlorenheid. Hij komt zelf naar ons toe, offert zijn zoon als zoenoffer voor al onze zonden en bereidt een huis voor met veel kamers. Hij wil dat u er ook bij zult zijn. Weet u, het gaat ons voorstellingsvermogen te boven, hoe mooi het daar zal zijn. En weet u wat het mooiste is? Daar zullen wij altijd bij hem zijn. Daar zijn mijn tranen weg. Daar is geen verdriet, pijn en ziekte meer. Daar zal ik mijn opa ontmoeten en al die anderen aan wie ik nog wel eens iets zou willen vragen. Oké. Zover is het nog niet, maar zover komt het wel. Luisteraar, namens de Heere God mag ik u vertellen dat Hij u daar niet wil missen. Daarom, geloof in de Heere Jezus Christus en u zult gered worden. Er is plaats genoeg, want de Heiland zegt: in het huis van mijn Vader zijn veel kamers. Daarna zegt de Heiland zelfs: als het niet zo was, zou ik het jullie wel gezegd hebben. De Heer Jezus zet als het ware zijn hele geloofwaardigheid op het spel. En of u het nu gelooft of niet, Jezus zegt ook nog: ik ga er nu heen om alles voor jullie in orde te maken. In het laatste Bijbelboek, Openbaring, krijgt Johannes iets te zien van de bewoners van het huis van de Vader. Hij zag een schare die niemand tellen kan. We krijgen inzage in een geweldige en wondervolle God. We weten dat er miljarden mensen op de wereld wonen en denken dat wij in die massa niet worden opgemerkt. Maar de Heer Jezus maakt voor ieder persoon uit die ontelbare scharen een plaats gereed. En niemand anders kan die plaats innemen dan de betrokkenen zelf. Johannes 14, vers 3. Wanneer ik daarmee klaar ben, kom ik terug om jullie op te halen. Dan zullen jullie voor altijd bij mij zijn. Ook dit woord van de Heer Jezus heeft zowel op de toekomst als op het heden betrekking. Jezus doelde met het ik kom terug op zijn wederkomst. Na er voor zijn leerlingen plaats bereid te hebben, zal hij terugkomen om hen tot zich te nemen in de hemel. 1 Thessalonicenzen 4 vers 17. Het dan zullen jullie voor altijd bij mij zijn, heeft in dit verband als betekenis gastvrij opnemen in de kring. Lucas 17. Tegelijkertijd sprak Jezus met dit ik kom terug ook over het komen van de Heilige Geest. Vers 16. Een helper. In de Heilige Geest zal Jezus namelijk terugkeren bij zijn leerlingen. De Heilige Geest zal hun de nabijheid van de Heere God blijvend doen ervaren. Bij dat laatste zullen we dan opnieuw moeten denken aan de veel kamers. Uit vers 2. We kunnen dit opvatten als de vele mogelijkheden die de Heilige Geest geeft om de gemeenschap met God te beleven en te ervaren. Zo gezien bestaat er een samenhang met het samen zullen wij bij hem komen wonen uit vers 23. Met de inwoning van de Heilige Geest woont de drie-enige God bij de gelovigen, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Door dit naar voren te brengen, wil de Heer Jezus zijn leerlingen duidelijk maken dat zijn heengaan niet tot een scheiding leidt, maar juist tot een nog nauwere band met hem en elkaar. Daarom is er voor hen geen reden om nog langer zo ongerust te zijn. Dankzij zijn sterven is er voor hen alle ruimte om kind aan huis te zijn bij God de Vader. En dat niet alleen straks in de toekomst, maar ook nu al. Wanneer ik daarmee klaar ben, kom ik terug om jullie op te halen. Dan zullen jullie voor altijd bij mij zijn. Dit is de eerste keer in de Bijbel waar gesproken wordt dat God iemand van de aarde opneemt en naar de plaats brengt die hij voor hen heeft bereid. In het Oude Testament wordt er niet over gesproken en wist niemand in het Oude Testament er iets van af, ook Abraham niet. De Heer heeft hem niet verteld dat hij Abraham later zou opnemen en op een door hem klaargemaakte plaats zou doen wonen. Wel had de Heer Abraham beloofd dat hij een ontelbaar nageslacht zou krijgen, net zoveel als de sterren van de hemel. Hij beloofde Abraham dat hij een eeuwig huis op deze aarde zou krijgen. God gaf in het Oude Testament een hoop op een koninkrijk hier op aarde, waarin vrede en gerechtigheid zal heersen. Dat wordt de vervulling van Gods doelstelling. Ook al weten wij nog niet hoe de Heere de nieuwe hemel en de nieuwe aarde tot vervulling zal brengen. De Heere zal doen wat hij heeft beloofd. In Psalm 2 vers 6 lezen we, dit is de koning die ik heb aangesteld en ik heb hem in Jeruzalem, mijn heilige stad, een troon gegeven. Dat is Gods doel voor deze aarde. Hij zal het zonder af te wijken, zonder te aarzelen, zonder compromissen, volvoeren op de dag dat zijn zoon hier op aarde zijn voeten op de olijfberg zal zetten. Dat zal het herstelde koninkrijk van David zijn, de hoop van het Oude Testament. De troon van David heeft nooit in de hemel gestaan. De leerlingen moeten stom verbaasd zijn geweest toen hun meester hen liet weten, ik kom terug om jullie op te halen. Dat betekent concreet, ik zal jullie van deze aarde opnemen en jullie brengen op de plaats die ik nu ga voorbereiden en daar zullen jullie altijd bij mij zijn. Dit was een eerste voorzegging over de wederkomst van Christus, maar niet de laatste. In 1 Thessalonicenzen 4 vers 14 tot en met 18 vertelt ook Paulus ons er meer over. Want zoals wij geloven dat Jezus na zijn dood weer levend is geworden, geloven wij ook dat God de gestorven christenen met Christus zal laten terugkomen. Wat wij hier zeggen, is het woord van de Heere. Wij, die bij de terugkeer van de Heere nog leven, zullen hem niet eerder tegemoet gaan dan de gestorvenen. Want als het signaal klinkt, als een van de voornaamste engelen zijn stem laat horen en de trompet van God schalt, zal de Heere zelf uit de hemel neerdalen. Dan zullen de gestorven christenen eerst opstaan, en daarna zullen wij, die op dat moment nog leven, met hen in de wolken worden opgenomen, om de Heere in de lucht te ontmoeten en altijd bij hem te zijn. Met dit nieuws kunt u elkaar troosten en bemoedigen. Ook Johannes zelf vertelt ons meer in Openbaring 21. Hij schrijft over een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Openbaring 21 vers 2. Ik zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel naar beneden komen, bij God vandaan. Ik hoorde een luide stem vanaf de troon zeggen, Gods woonplaats is nu bij de mensen, hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volk zijn, en hij zal zelf bij hen zijn. Luisteraar, het zal een nieuw soort samenleving zijn, waarin alle gelovigen samen met de apostelen eeuwig gelukkig zullen wonen in aanwezigheid van de Heere. Johannes 14 vers 4. Jullie kennen de weg naar de plaats waar ik heen ga. Vers 4 is een overgang naar de volgende verse, waarin Johannes een gesprekje weergeeft tussen de Heer Jezus en Thomas. In de voorgaande verse heeft de Heer Jezus zijn leerlingen duidelijk gemaakt waar het voor hen op aankwam, namelijk dat zij in hem voor altijd met zijn Vader verenigd zouden zijn. Johannes 14 vers 5. Maar Heere, zei Thomas, wij weten niet eens waar u heen gaat, hoe zouden wij dan de weg weten? Met de opmerking, jullie kennen de weg naar de plaats waar ik heen ga, lokte de Heer Jezus de vraag van Thomas uit. Op die manier wil de Heer er met zijn leerlingen verder over praten. Thomas leerde wel kennen in Johannes 11 vers 16. Zwaarmoedig en gelaten had hij toen gezegd, laten we meegaan om samen met hem te sterven. Na de opstanding lezen we nog meer over hem, Johannes 20. Nu reageert Thomas prikkelig. Wij weten niet eens waar u heen gaat. Daarmee herhaalde hij wat Petrus voor hem al gevraagd had in Johannes 13 vers 36. Ook blijkt nu dat het antwoord dat Jezus toen had gegeven niet begrepen was. Thomas laat hier al zien dat hij moeite heeft om Jezus op zijn woord te geloven. De vraag die op zijn reactie volgt, wijst in dezelfde richting. Wij weten niet eens waar u heen gaat. Hoe zouden wij dan de weg weten? Johannes 14 vers 6. Ik ben de weg, de waarheid en het leven, antwoordde Jezus. Ik ben de enige weg tot de Vader. Jezus wijst mensen niet alleen de weg naar God, maar hij is zelf de weg. Geen kerk, gemeente of godsdienstige handeling kan een mens naar God toe brengen. Alleen Jezus Christus kan dat. Hij zegt, ik ben de enige weg tot de Vader. Kortom, er zijn geen meerdere wegen naar God, alleen Jezus Christus. Dat is exclusief en niet voor meerdere uitleggingen vatbaar. Mogelijk vindt u het ook irritant en aanmatigend, maar het zijn woorden van Jezus zelf, niet van een kerk of een kerkelijke vergadering of concilie. Jezus zei ook, ik ben de waarheid. Dat betekent dat er geen andere waarheid is dan alleen hij. Geloven wij Jezus Christus op zijn woord? Of verwerpt u hem om deze exclusieve uitspraken? Als laatste zegt Jezus, ik ben het leven. Hij is de bron, de oorsprong van het leven. Van het minste zaadje tot het hoogste geestelijke leven. Luisteraar, wij kunnen op de uitspraken van de Heer Jezus verschillend reageren. Maar onze reactie doet niets af van de uitspraken van de Heiland. Het geeft vaak alleen de houding van een mens aan, die hem wel of niet gelooft op zijn woord. Al meer dan 2000 jaar hebben miljoenen mensen Christus als hun redder aangenomen. Onder andere op basis van zijn uitspraak in Johannes 14, vers 6. Ze hebben de waarheid ervan bevestigd gezien in hun leven. In vrede zijn zij in hem ontslapen. Waarom volgt u niet in hetzelfde spoor? De Heer Jezus zegt dat u niet zonder hem in de hemel kunt komen. Waarom gaat u niet naar hem toe en vraagt hem om ook u bij de Vader te brengen en met God te verzoenen? In de volgende uitzending lezen we verder in Johannes 14, vers 7 tot en met 31.
U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in 5 jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342-478432. 0342-478432. Ook kunt u een e-mail sturen naar debijbeldoor@transworldradio.nl. En natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770, AJ in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Cor Weda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Voerkom. En wij allemaal bedanken u voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.